Goedemorgen. Ik ben blij dat ik hier weer mag zijn. En ja, het was onverwachts dat ik hierheen mocht komen. Ik ben nog een week in Duitsland geweest tussentijds. En ja, dan zie je allemaal daar die wijnstokken. We hebben nu over de wijnstok gehad en hoe we verbonden zijn. En eigenlijk is het leven en alles wat je ziet één grote leerschool, als je het maar wil zien. Als je maar de juiste bril op hebt. En er gebeuren heel veel dingen in je leven en God wil op zoveel manieren tot je spreken. Allereerst is natuurlijk het belangrijkste Gods woord zelf. Maar ook uit het dagelijks leven leert Hij je dingen. Want de Heer Jezus gebruikt heel vaak juist voorbeelden uit dingen om hem heen. Gelijkenissen. En zo reed ik vanochtend hierheen en ja, je komt sneek zo binnenrijden. En het was rustig op de weg, maar toen ik richting het centrum reed, werd het drukker en drukker. En er waren twee grote bussen voor mij. Ik weet niet of ze vol zaten, maar stel dat ze vol zaten, zaten er dus heel veel mensen in. Maar die bus die schoot me niet op en er waren meer auto's achter. En er kwamen meer auto's achter tot ik aankwam rijden. En ik snapte niet wat er was, want voor die bus was het vrij rustig. Totdat ik zelf op die rotonde kwam en zag wat er eigenlijk aan de hand was. Er liep een vrouw met een oude hond, een lobbes. En die lobbes had niet zoveel zin om over te steken, dus dat ging heel langzaam. Een onwillige hond. En toen dacht ik, ook daar zit weer een les in, dat één onwillige hond misschien wel honderden mensen ophoudt. En zo was het natuurlijk met het volk Israël ook. Het gedeelte waar we nu over gaan hebben, is uit Numeri het feit dat God het volk klaarmaakt voor een reis naar het beloofde land. Maar er was een woestijnperiode voor nodig om ze te vormen alvorens zij het land mochten ingaan. En ook daar is natuurlijk weer een geestelijke les uit te trekken. Want ook wij zijn op weg naar het beloofde land. Maar God wil dat wij heilig worden. We hebben net nog even gelezen over het Nazireerschap. Dat komt van het woord Nazir of Nazer. En dat heeft te maken met apart gezet worden. Dat heeft te maken met heilig zijn. Klaargemaakt worden voor iets. En het trieste is, de reis van Egypte naar het beloofde land had in 2 weken rustig aan gedaan kunnen worden. Maar het heeft 40 jaar geduurd. Een hele generatie moest eerst, laat ik het even grofweg zeggen, uitgeroeid worden, zodat een andere generatie die klaargemaakt werd in de woestijn het beloofde land binnen kon gaan. Toen ik zo bezig was met het voorbereiden en er worden 3 grote gedeelten aangegeven waar het over gaat. Numeri, Richteren, hè, met Simpson. En dan nog een gedeelte in Johannes. Ik denk, daar moet ik dan binnen 30 minuten daar iets over zeggen. Ik denk, daar kunnen we wel dagenlang over praten. Zo rijk is Gods woord en zoveel staat erin. En dan ook nog die andere dingen die voorgelezen worden in deze dienst. En dan denk ik, God is zo rijk. Rijk niet financieel alleen, want God heeft alles in zijn hand. Maar God is ook rijk met zijn woord. En hij wil dat wij zijn woord ter harte nemen. En dan zie je meteen ook die contrast tussen de wereld en de gelovigen. In het vorige gesprek hier hadden we het nog even over. Gods woord is zo rijk. Ik mag nu 40 jaar Gods woord bestuderen. En ik kom erachter hoe weinig ik eigenlijk nog maar weet. En er is een eeuwigheid van nodig om God werkelijk te kunnen doorgronden. En dan nog kunnen we alleen maar zeggen, God is groot. En dat boek wordt verguisd aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook het meest veruitgedeelde boek ter wereld. Dus je ziet ook dat contrast. Maar willen de mensen die het boek ontvangen hebben het ook lezen? We hebben net ook een gedeelte gelezen uit Marcus waarin staat van, hè, dat de Heer Jezus dat antwoord geeft van wat nou het grote gebod is. En dan staat er ook, je moet de Heere God liefhebben met geheel je hart, geheel je ziel, maar ook met geheel je verstand. Maar als je het verstand laat prevaleren boven Gods aanwezigheid in zijn geest, dan is het uit evenwicht. We hebben het er net nog even over gehad. Van hoe belangrijk het is dat het een evenwicht is. God dienen met je verstand wil niet zeggen dat je Gods geest aan de kant moet zetten. En als je zegt van ik wil me laten leiden door Gods geest, wil niet zeggen dat je verstand moet uitschakelen. Het is die combinatie. En dat is het juist ook zo bijzonder dat God ons zijn woord gegeven heeft. En als je wederom geboren wordt, heb je ook Gods geest ontvangen. Afgelopen week, vorige week, hebben we erbij stilgestaan. Namelijk bij het Pinksterfeest. De Joodse traditie leert dat op Pinksterfeest, het wekenfeest, Shavuot, God verscheen aan Mozes en de wet ontvangen werd. Maar in de Korinthebrief zegt Paulus, was het voorheen dat God op stenen tafelen zijn woorden heeft gegeven. Nu met Pinksteren is Gods geest op het volk gekomen. En dan zie je dat Gods geest in je gaat werken in al die mensen die zich door Gods geest laten leiden. Want dat maakt je kinderen van God. Want allen die door Gods geest geleid worden, zijn kinderen van God. Zie hoe belangrijk het is om geleid te worden door Gods geest en te onderzoeken wat Gods woord zegt. Die combinatie maakt dat je een rijk leven krijgt. God maakte een leger klaar. En wie was de aanvoerder van het leger toen ze uit Egypte kwamen en gevormd werden? En wie moest de aanvoerder zijn in het land uiteindelijk toen ze daar kwamen? God zelf. Maar op een gegeven moment kwam het zo ver dat de mensen zeiden, ja maar wij willen een koning, een mens als koning. En dan wordt Samuel uiteindelijk gekozen en daarna komt David. Je kent het verhaal of de geschiedenis vast wel. Maar God heeft de regie in handen. God bepaalt alles. En als we Numeri zo lezen, dan zien we dat God bezig is een leger te vormen. En het moet een perfect leger zijn. En dan wordt er eerst gezegd, er moet een priesterschap zijn. Want wie moet centraal zijn in het kamp? God zelf, met de tabernakel, daar woont hij. En Mozes, die aangesteld werd als menselijke leider, ontmoette God. En hij hoorde God spreken. En dat viel me vanochtend zo op. Als we dan zien in Numeri hoofdstuk 5. En dan gaan we naar hoofdstuk 6. En dan gaan we naar hoofdstuk 7. Want dat waren de drie dingen die wij hebben moeten leren. En ja, het is een heel stuk. Want het viel mij op toen ik dat zo doorkreeg. Dat hoofdstuk 7 maar liefst 89 versen kent. 89. Nou ben ik dat ene heel snel door gaan lezen, maar ik bleef steken bij het laatste vers. 89 van Numeri 7. Want dat vond ik zo'n mooi gedeelte. Want daar staat in Numeri 7 vers 9. Wanneer nu Mozes de tent der samenkomst binnenging om met hem te spreken, dan hoorde hij een stem die tot hem sprak. Van boven het verzoendeksel dat op de ark der getuigenis was, van tussen de beide cherubs en God, hij sprak met hem. Een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 12, dan staat er, vanaf vers 6, moet ik voorstellen, Miriam en Aaron, broer en zus, die waren tegen Mozes op een gegeven moment, maar dan komt er een godspraak en dan staat er in Numeri 12 vers 6. En toen zeide hij, hoor nu mijn woorden, indien onder u een profeet is, dan maak ik de Heere mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem. Zo sprak God tot de profeten. En dan staat er in vers 7, niet al dus niet op zo'n manier met mijn knecht Mozes vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek ik met hem, duidelijk en niet een raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Mozes had dus een direct contact met God. En het is ook Mozes die de eerste 5 boeken van de Bijbel, de Torah, geschreven heeft. Sommige dingen zullen door overlevering overgeleverd zijn, wat met Abraham gebeurd is en wat er al met de toren van Babel. Maar God is de inspiratiebron. Zijn geest spreekt door Mozes en tot Mozes. En hier, heel bijzonder, van mond tot mond. God spreekt direct tot Mozes. En wie zijn wij dan om te zeggen of dingen in twijfel te gaan trekken als God van mond tot mond gesproken heeft? En ik hoorde in deze dagen nog dat juist het boek Genesis zo in twijfel gebracht wordt. Daar staat eigenlijk het ontstaan van de wereld in. En God schiep de aarde in 6 dagen. Ik meen dat het ergens in Servië is. Er is een petitie ingediend bij de minister van Onderwijs. Dat alleen de evolutie als richtlijn voor het ontstaan van de aarde gedoseerd wordt. Onderwezen wordt. En ze zeiden van waarom mag het scheppingsverhaal niet als een reëel ander model, mogelijkheid gebruikt worden. Want toen dacht ik, ja, bij ons is het al veel verder. Bij ons is het al zo van, je bent eigenlijk niet goed bij je hoofd als je nog gelooft dat God de aarde in 6 dagen geschapen heeft. En zo zie je dat de leugen meer en meer regeert. Als God notabene dat ding zegt, waarom gaan wij er dan aan twijfelen? En je ziet dat God dus een volk klaarmaakt. Hij gebruikt de mensen van boven de 20 om een leger te vormen tussen de 20 en de 50, lezen we in Numerie. En dan zien we dat hij ze klaarmaakt. En er zijn de voorwaarden. Voorwaarden ook dat in het legerkamp er reinheid moet zijn. Ze moeten apart gezet worden. En dan zien we dan in hoofdstuk 5 dat er voorschriften zijn met betrekking tot onreinheid. Er moet reinheid zijn en dat zijn lichamelijke onreinheden, melaatse, mensen die een vloeiing hebben, aanraken van een lijk. Dat mag allemaal niet in het kamp zijn, want mensen mogen niet gericht zijn op ziekte, op onreinheid, maar ze moeten helemaal gericht zijn op God. Er klaar voor zijn. En dan gaat het nog verder en dan zien we dat er ook nog een voorschriften zijn betreffende vergoeding van schuld. Het gaat eigenlijk dat mensen toen in de tijd natuurlijk alweer de ander benijden, jaloers waren. En dat er ook ontvreemding, diefstal plaatsvond. Ook dat mocht niet plaatsvinden in het leger van God. Want mensen moeten moeten perfect in hun gedachten gericht zijn op God. En als je merkt dat er iets van je afgenomen is, iets gestolen, dan ben je niet meer. Dat kent u zelf wel. Dan raak je je concentratie op God kwijt. Als je iets kwijt bent, ook al. En dan een ander punt wat heel belangrijk is. En dat is de wet op jaloersheid. Dat mag niet zoiets zijn van dat er in dat kamp, die mensen die in het leger zitten, afgeleid worden. Getrouwd zijn ze en dan ook nog eens een vrouw hebben die misschien overspel gepleegd heeft. Dat kan toch niet? Als je daarmee bezighoudt, kan je toch geen goede soldaat zijn? En dan zijn daar ook regels voor. En is het zo, en dan staat er in hoofdstuk 5 op de wet van jaloersheid. En dan moet u het maar lezen, of misschien heeft u het ook wel gelezen. Dat er dan een voorschrift is. Hè, dat in ieder geval dat uit de weg geruimd moet worden. De vrouw wordt voor de priester gebracht. En als ze schuldig is, zal ze onvruchtbaar blijken te zijn. En dus uiteindelijk niet de Messias kunnen voortbrengen. Of als ze onschuldig is, dan zal ze gewoon vruchtbaar blijven. Maar je kan ook onvruchtbaar zijn op een andere manier, zonder ongehoorzaam te zijn. Nou, dat zien we met name bij de vrouw van Manoach. We zien dat ook bij Elisabeth, man van Zacharias. En we zien dat wel vaker ook bij Hanna. Dat ze onvruchtbaar was. Maar dat doet God met een reden om te laten zien dat hij ingrijpt. En dan gebeurt het zo, dat zien we dan bij Manoach, dat hij bij zijn vrouw toch een kind kan verwekken. En dat het een Nazireër wordt. Iemand die geheel gewijd is aan God. Waar het eigenlijk om gaat in al deze hoofdstukken, is dat God de aanvoerder is van een leger. En dat God toewijding wil. In het begin noemde hij het al lauwheid. Lauwheid is de vijand van geloof. Want dat maakt onzeker. God wil mensen hebben die ervoor gaan. Die zich toewijden. Die als het ware nazireerschap op zich nemen. Alleen, nu noemen we het niet Nazireërschap meer. Maar je zou kunnen zeggen met het Hebreeuwse woord. Wat is het Hebreeuwse woord voor christen? Nazrim. Nazrim, de volger van de man uit Nazareth. En wij zijn leerlingen van die rabbi. En we kunnen zijn woorden vinden in zijn woord, Gods woord, want hij is het levende woord geworden. En ik denk dat het zo bijzonder is en dat wij het wel eens vergeten. Wij zijn soms zo bezig met de dingen van deze wereld, dat we eigenlijk niet begrijpen dat God een leger wil vormen, een geestelijk leger, voor een komend koninkrijk. Haolam haba. Het tijd die nog komen, de toekomstige wereld. Wij zijn zo vaak bezig met de dingen van het hier en nu. En dat is wat de boze wil. Dat we gericht zijn op het hier en nu. Maar God wil juist dat we gericht zijn op dat land wat ons beloofd wordt voor Israël letterlijk. Voor ons op dit moment ook geestelijk. En die twee zullen eenmaal ook gekoppeld worden. En dan zal onze Heer, Jezus, Yeshua, de redding, ook de Messias blijken te zijn voor het Joodse volk. En we leven in hele spannende tijden, want zoals God een leger vormde vanuit de nazaten van Abraham met de 12 stammen, zo zien we dat nu allerlei mensen, dat is ook van gelezen uit Jeremia 32, was jij die dat voorlas geloof ik, maar dat je ziet dat God brengt zijn volk terug naar zijn land. Het is namelijk zijn volk en het is zijn land. En dat wordt door de wereld, onder invloed van demonische machten en de Satan, tegengewerkt. Maar God lacht daarom. Hij komt wel tot zijn doel. En het bijzondere is, en dat hoorde ik onlangs nog van iemand uit Israël, dat er een hele euforische stemming is in Israël, een juichstemming op dit moment. Want er gebeuren wonderen op wonderen op wonderen. Waren er eerst allemaal landen om Israël heen die vijanden waren, ze zijn nu bang voor Israël. Er staan 10.000 raketten op Israël gericht van de Hezbollah in Libanon. Er is Iran die via Syrië eigenlijk Israël wil van de kaart vegen. Oh, daar moet ik even iets bijzonders over zeggen, wat ik laatst achterkwam. Ik wist dat niet, maar het gaat om Iran. Wat is nou de verbinding van Iran met Hitler-Duitsland? Hitler-Duitsland had die hoogmoed dat ze zeiden dat ze van het Arische ras waren. Het Arische ras, dat is vanuit het Sanskriet, dat betekent Arisch, dat heeft te maken met rein, puur, edel. En vanuit die leer, vanuit die Hitler dus overgenomen heeft, was het zo van het Duitse ras is het Arische ras. En het Semitische ras, dat zijn dus de Joden en de Arabieren, zijn van inferieure kwaliteit. En wat is nou de link naar Iran? In die tijd dat Hitler aan de macht was, heeft het land Perzië zijn naam veranderd in Iran. Iran, en dat kennen wij nu nog in de taalwetenschappen en in de talen, je hebt de Iraanse talen, dat zijn eigenlijk de Arische talen. Maar omdat Ariër een besmet woord is geworden, praat men nu niet meer over Arische talen, maar Iraanse talen. Maar het woord Iran is dus verbonden, of Iran, met het woord Ariër. Dat heeft te maken met de taal en met een ras, het Arische ras. Maar het is besmet geworden. Maar eigenlijk zien we dat Iran het Arische in woord, het land van de Ariërs, nu weer diezelfde geest heeft die ook al heerste in de tijd van Perzië in de persoon van Haman. Haman, en je kent het boek Esther, die was erop gericht om het Joodse volk, al die landen waar ze regeerden, het grote Medisch-Persische Rijk, wilden ze de Joden uitroeien. Aan het einde van de oorlog ging het Hitler niet meer om te winnen, maar om nog zoveel mogelijk Joden uit te roeien. In plaats dat er treinen reden om bijvoorbeeld het leger nog te ondersteunen, was het belangrijker dat de Joden vergast zouden worden, uitgemoord zouden worden. Dat zie je toch, dat is toch demonisch. Dat heeft toch niks meer met verstand te maken. Dat is demonische invloed. En daarom zegt Paulus ook in de Efezebrief, onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Het is een geestelijke strijd. En wat er gaande is in de wereld, is dat God weer een leger aan het voorbereiden is. Aan de ene kant een letterlijk leger in Israël. Maar ook een geestelijk leger in de vorm van de gelovigen waar wij deel van uit mogen maken. Maar dan is het belangrijk dat we ons laten leiden door Gods geest. Want alleen als wij door Gods geest geleid worden en wij kinderen van God zijn, kunnen wij in de naam van Jezus, Yeshua, de redder, de Satan, verslaan. We kunnen dat niet uit onszelf, alleen Gods geest door ons kan dat doen. Zoals ook God door zijn leger kan werken. En waarom zijn ze in Israël nou zo bijzonder en eigenlijk verbaasd? Ze hebben 8 jaar een president gehad van de Verenigde Staten, die eigenlijk meer tegen Israël dan voor Israël was. En nu is er een president gekomen met zijn regering. En meer zie je dat mensen die tegen Israël zijn verplaatst, vervangen worden door mensen die pro-Israël zijn. En hoe je het ook wendt of keert, je ziet God bezig in de geschiedenis. Want het kan ook zomaar weer omdraaien, zoals het nu eigenlijk ook omgedraaid is. Maar je ziet op dit moment dat God Israël in het centrum stelt van de aandacht van de wereld. En dat wil niet zeggen altijd van goed of kwaad of slecht, maar God is bezig van 70 jaar geleden is de staat Israël gesticht. Nou bestaat Israël al veel langer natuurlijk. We hebben het hier over nummerie. We praten vaak van Israël bestaat nu 70 jaar, maar dat is natuurlijk de staat Israël, want Israël is een volk en dat land bestaat al veel langer. Maar je ziet dus dat God bezig is een volk te vormen, dat hij ze brengt aan alle landen. Maar dat het ook zo bijzonder is, dat zie je nu gebeuren. Nu bestaat het 70 jaar. Dat hadden we vorig jaar nog niet kunnen denken, wat er nu allemaal gaande is in Israël. De ambassade van de Verenigde Staten zit nu in Jeruzalem. Dan kun je zeggen, ja, wat stelt dat nou voor, hè? Want wij weten allemaal dat Jeruzalem de hoofdstad is. Maar het is een geestelijke strijd. Je ziet ook waarom er zoveel haat is tegen dat verplaatsen naar Jeruzalem. Het Songfestival wordt gewonnen. En Israël staat weer midden in de belangstelling. Dat is een grote wielertour. En waar begint die? In Jeruzalem. Dat had je toch 80 jaar geleden niet kunnen voorstellen. Toen dachten we, nou, het Joodse ras wordt uitgeroeid door die Ariërs. En zie nu, God zit in de hemel en lacht en zegt, ik heb de regie in handen. En het is zo bijzonder ook wat je ziet, dat op een gegeven moment het Israëlische leger, en dan kun je wel zeggen, ja, ze hebben de wapens, dat klopt. Maar je ziet dat die landen om hen heen meer en meer eigenlijk vrede willen met Israël, zelfs in Saoedi-Arabië en dingen op dit moment. Maar vooral Iran, wat ik net probeerde uit te leggen, het land van de Ariërs, is zo tegen Israël gericht. En ook Gog en Magog wordt steeds reëler. Een land uit het noorden. En dan zien we Rusland aan de ene kant en we zien Turkije aan de andere kant. En dan zie je dat, we kunnen wel zeggen, ja, geloof heeft niks te maken met politiek. Maar het heeft alles te maken met politiek. Want wie, wat is politiek, is wie regeert. Heeft alles met regeren te maken. En wie regeert hier op aarde? God. Dus we moeten het niet te ver uit elkaar trekken. God is ook de God van de geschiedenis. En daarom is het zo bijzonder dat meer en meer mensen ook Israël gaan zien als een realiteit. En als je dan ook Ezechiël 38 leest en 39, dan zie je dat God ook bezig is. Of met Gog en Magog. En je ziet dat God degene is die uiteindelijk de grootmachten naar Israël trekt. En wat nou zo bijzonder is, is van aan de ene kant kunnen we er bang voor zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk zo van, waarom zullen we bang zijn? Wat zegt de Heer Jezus? Vreest niet. Er zullen oorlogen komen, geruchten van oorlogen, aardbeving, alles. En nog eens het einde niet. Maar wees niet bezorgd. Vrees niet. En waarom kan God dat zeggen? Waarom kan Jezus dat zeggen? Bedoel ik? Omdat God de regie in handen heeft. En is dat niet bijzonder? We leven in een bijzondere tijd. En we komen steeds dichterbij bij de wederkomst van onze Messias. Of onze Heer. Als het ware zie je ook dat in Israël die verwachting is. Nou wat er allemaal gebeurt. Dat ze zo euforisch zijn, zo in een juiststemming, dat we al spreken van, het lijkt wel Messiaanse tijden waarin we leven. En meer zien we dat daar in Israël ook meer religie belangrijker geworden is. De staat Israël eigenlijk min of meer opgezet door socialisten, de kibbutz, die niks met God te maken wilden hebben. Je ziet nu meer en meer dat mensen de God van Israël meer en meer gaan zien. En hoe komt het? Omdat God zelf bezig is. God zelf is almachtig en hij laat zien en hij wil laten zien dat hij God is. En daarom heeft hij ook dat kleine landje in het Midden-Oosten uitgekozen. En u kent allemaal dat prachtige verhaal van David en Goliath. We zouden het niet zo geweldig vinden als die Goliath die kleine David de kop af herhakte. En dan zouden we zeggen, ja logisch, hij is veel sterker. Maar wij vinden het mooi dat die kleine David, jonge David, hoe groot hij was, staat er niet bij. Dat die uiteindelijk die grote reus, de leider van de Filistijnen, versloeg. En ik kan nog uren doorgaan, maar wat er nu plaatsvindt, zie je eigenlijk een herhaling van de geschiedenis. Vroeger had je die Filistijnen, nu heeft het heel veel te maken met de Palestijnen. Het woord is hetzelfde, niet hetzelfde volk. Maar je ziet dat de geestelijke strijd nog hetzelfde is. Maar het mooie is, zoals David uiteindelijk Goliath versloeg, met de hulp van God, want dat was zijn kracht, zo zal het volk Israël uiteindelijk als winnaar uit de bus komen. Als laatste, de geestelijke les is, zijn wij bereid om in dat leger van God ons in te zetten. Niet fysiek. Ja, het kan fysiek zijn. Maar dat wij geestelijk bezig zijn en zeggen, Heere God, hier ben ik. Want we hebben net ook gelezen in Johannes. Wie zijn leven wil behouden hier, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven wil verliezen om Jezus naam, die zal het behouden. Een omgekeerde wereld van wat de wereld leert, moeten wij uitdragen. Wij zijn het licht van de wereld. Wij moeten ze verwijzen naar de God van Israël. De God van Israël die wij mogen dienen, doordat wij de Zoon van Israël, de Messias Jezus, kennen. En eenmaal zullen die twee één worden. Zij gaan meer en meer zien. Wat las ik vanochtend nog? Ik zag ergens staan. Even kijken waar ik het zag. Ja, hier. Dat staat er van, staat dan in het Engels, maar er staat het Joodse volk bidt voor het komende Messiaanse Rijk en voor Gods salvation, Gods redding, Gods Yeshua. Is dat niet bijzonder? Zij bidden om redding en ze krijgen de redding in de persoon van Yeshua. Amen. Amen.